Namens de kerkraad heb ik voor u de volgende afkondigingen. Wat betreft de diensten van zondag 22 maart om 10 uur hoopt dominee G.A. van der Brink voor te gaan in een doopdienst. En om 16:30 hoopt dominee W.J. van der Brink voor u voor te gaan. Mededelingen. De bediening van de heilige doop is aangevraagd door Han en Marianne Klepper voor hun zoon Elon en door Wijneke Kanri voor haar zoon Niek. De doopbediening zal volgende week zondag in de morgendienst plaatsvinden. En we maken u alvast attent op de komende gemeenteavond, donderdag 26 maart om 8 uur. En voor al deze data geldt, zo de Heere wil en wij leven zullen. Wat betreft de dienst der offeranden in deze gemeente, in deze dienst. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte is voor het onderhoud van de kerk. Tot zover deze afkondigingen. Laten wij deze dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en niet zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, wij denken vanmiddag na over de gebedsworsteling van de Heer Jezus in de hof van Gethsemane. En wij zingen ook in dat verband uit Psalm 116, de versen 1, 2 en 3. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, ik roep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, hij redt mij keer op keer. En wat er verder volgt in de versen 2 en 3 van Psalm 116. Doe mij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen wij na de geloofsbelijdenis uit Psalm 40 en daarvan vers 8. Verheugt het volk, verblijdt hen allen Heer die naar u zoeken telkens stond. En wat er verder volgt in Psalm 40 vers 8. En in ieder van u spreken in zijn of in haar hart met mij aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof in de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en in het eeuwige leven. Amen. Zoeken wij nu met en voor elkaar het heilige aangezicht van God, bidden wij hem om de opening van het woord en van ons hart. Laat ons bidden. O Almachtige, drie enige God in de hemel. Wat is het een voorrecht dat wij ook deze middag met de gemeente voor uw heilig aangezicht mogen komen, omdat er een vrijmoedige toegang tot de troon der genade mogelijk is. Omdat u, Heere Jezus Christus in de hemel, van wie wij beleden hebben dat u staat aan de rechterhand van uw Vader, die toegang mogelijk hebt gemaakt door uw lijden en sterven in deze wereld. Heer, als wij op onszelf zien, dan zouden wij niet durven naderen, wij zondaren, en u die gans heilige en grote God. Maar u, Heere Jezus Christus, heb de weg gebaand naar het vaderhart van uw vader. En de toegang tot de troon der genade ligt open in u. En zo komen wij ook deze middag in en door u, Heer Jezus Christus, tot u om te bidden om een zegen over deze dienst. Als wij hier vanmiddag weer samen zijn rondom het geopende woord van u, dan bidden wij u of niet alleen onze oren vanmiddag open zullen gaan, maar ook ons hart. Of uw woord voor ons hart ook open zal gaan, opdat wij de diepten van het lijden van u, Heere Jezus Christus, maar enigszins mogen verstaan. Als wij getuigen zullen zijn van uw gebedsworsteling daar in Gethsemane. Heere, dan staan wij op heilige grond, waar u daar door de hof van Gethsemane gekropen hebt als een worm, waar het bloedige zweet uit uw lichaam werd gepest vanwege de zonde en de toorn van God over die zonde, onze zonde. Daar zien wij u worstelen, daar horen wij u bidden en daar horen wij u roepen tot de hemel. En Heere Jezus, wat hebt u daar gedaan om zo diep dat lijden door te gaan? U deed het niet voor uzelf, Heere, want u was zonder zonde. Maar u deed dat voor ons, zondaren, mensen die van nature vijanden zijn van u en van uw genade. En laat dan dat woord van morgen, vanmiddag ook, harten neigen. Harten openen, opdat al onze vijandschap die in ons hart is, onze ergernis en onze irritatie als het gaat over uw lijden, weg zal mogen smelten voor de warmte van uw liefde. En dat wij als zondaren ook zullen beseffen hoe diep de zonde is, dat u, die eer u ze ongestraft liet blijven, op uw enige geliefde zoon gewenteld hebt. Heere Jezus, wat heeft het u gekost om de zonden van deze wereld te dragen en te verzoenen? Wat heeft het u gekost, o Vader, om uw Zoon naar deze wereld te zenden, om zondaren zalig te maken? Heere, dan duizelt het ons vanmiddag als wij staan daar in de hof van Gethsemane. En dan bidden wij u, Heere, of wij de woorden die vanmiddag gesproken en gelezen zullen worden, ook in mogen drinken. Dat het niet af zal ketsen op ons harde hart, maar dat ons hart mag opengaan, vol verwondering, vol aanbidding. Om nou onze knieën te buigen en te belijden. Het zijn mijn zonden die u dit lijden hebben aangedaan. En dan bidden wij u, Heere, of wij dat lijden van uw Zoon ook recht mogen betrachten. Niet dat wij van de Heere Jezus een martelaar maken met wie wij medelijden zullen hebben, maar dat we ons zullen verwonderen dat u die strijd hebt gestreden voor ons. En laat het dan vanmiddag ook door de kracht en de macht van uw Heilige Geest zo zijn, dat we het mogen zeggen, hij deed dat voor mij. Het zijn mijn zonden die hij daar droeg. Het zijn mijn zonden die hem al dat leed en lijden hebben aangedaan. Maar het is ook zijn liefde waarmee hij mijn zonden op zich nam en gedragen heeft. Door de hof van Gethsemane heen, door de hof van Pilatus heen, naar het kruis van Golgotha, waar hij de prijs heeft betaald voor mijn zonden. En hij daar hing, omdat ik daar had moeten hangen, maar hij ging de weg voor mij. Heere, wilt u zo vandaag, vanmiddag een gezegende dienst hier geven in uw huis, opdat we vertroost en bemoedigd mogen worden door het lijden van u, de Heere Jezus Christus. En dat ons hart mag opengaan vanmiddag. Voor het eerst. Als wij moeten belijden dat wij nog steeds buiten dat lijden van u, de Heere Jezus, staan. En ook op de vijfde lijdenszondag van dit jaar, dat lijden ons nog niet heeft geraakt. Als wij nog niet weten dat u dat lijden voor ons persoonlijk gedaan hebt, Heere, daal dan vanmiddag uit de hemel neer met uw Heilige Geest. En druk die woorden in ons hart, opdat we deze dienst en uw woord ook niet meer zullen vergeten. En dat het met ons mee zal gaan ook in de nieuwe week die we zijn ingegaan. En als wij, Heere, mogen weten en geloven dat u voor ons die strijd gestreden hebt, dat u daar aan het kruis gehangen hebt en dacht aan ons, aan mij persoonlijk. Mag het dan vanmiddag zo zijn dat wij vertroost mogen worden, dat u dat diepe lijden niet bent ontvlucht, maar dat u die strijd bent ingegaan, die godsverlatenheid, die duisternis, die strijd met de hel, maar waar u ook overwonnen hebt. We hebben het ook beleden vanmiddag. U bent gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. Maar daar is het niet bij gebleven, Heere. U bent opgestaan. U bent opgevaren ten hemel. En u zit en staat aan de rechterhand van uw Vader om voor ons te bidden en te danken. En daarom bidden wij u, o Zoon in de hemel, bid en dankt u ook voor ons vanmiddag. Neem ons gebed wat wij tot u zenden over en leg het in het hart van uw Vader. En zend vanmiddag ook uw Heilige Geest, opdat wij de woorden uit de schrift die we zullen overdenken mogen indrinken, om die met ons mee te dragen, om daar onze enige troost, ons enig behoud, onze enige grond voor tijd en eeuwigheid in te vinden. Heere, wij bidden u of u zo vanmiddag hier uw naam wil verheerlijken en overal ter wereld waarover dit evangelie gesproken wordt, waar het lijden van uw Zoon wordt overdacht, laat het tot bemoediging zijn van uw kerk wereldwijd. Bouw en vermeerder uw gemeente door woord en geest. En bouw zo ook aan uw koninkrijk in deze wereld. Wij bidden u voor deze wereld, Heere. Een wereld verloren in zonde en schuld. Wat komt er allemaal via de nieuwsberichten niet op ons af? Wij bidden u voor hen die onder vervolgingen moeten lijden. Voor uw kerk in de verdrukking. Heere, houdt u ze staande en mogen zij, als zij zo uw voetstappen moeten drukken en het kruis op zich moeten nemen, hen bemoedigen en vertroosten. Heere, verheerlijk zo uw grote naam. Help ons op en onder de kansel in luisteren en in spreken. En mag het zo een dienst zijn, waarin wij zullen zeggen als we straks naar huis gaan: het was goed om op deze plaats te zijn geweest, want de Heere was in ons midden en Hij heeft ook tot mijn hart gesproken. Wij hebben dat niet verdiend, Heere, maar wij bidden het U om uw Zoon wil, om Jezus Christus wil. Amen. Wij openen vanmiddag de schriftgemeente in Matteüs 26 en daarvan lezen wij de versen 36 tot en met 46. Matteüs 26 vanaf vers 36 tot en met 46. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane. En zei tot de discipelen: zit hier neer, totdat ik heen ga en al daar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeus begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zei hij tot hen: mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, blijf hier en waak met mij. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op zijn aangezicht biddende en zeggende: mijn Vader, Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende en zei tot Petrus, kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom ten tweede male heengaande bad hij, zeggende, mijn vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschieden. En komende bij hen, vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hen latende ging hij wederom heen, en bad een derde male, zeggende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zei tot hen, slaap nu voort en rust. Zie, de ure is nabijgekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen van zondaren. Staat op, laat ons gaan. Zie, hij is nabij die mij verraadt. Tot zover. Gemeente, wij schrijven onder deze woorden en boven de prediking het thema de gebedsworsteling van Jezus in Gethsemane. De gebedsworsteling van Jezus in Gethsemane. En wij letten op een drietal gedachten. De eerste gedachte is hoe Jezus bidt. Hoe Jezus bidt. De tweede gedachte is wat hij bidt. Wat hij bidt. En de derde gedachte is de troost en de vermaning die vanuit dit stuk tot ons komt. De troost en de vermaning die uit dit stuk tot ons komt. Voordat wij daarover na gaan denken, gemeente, zingen wij eerst uit Psalm 142 en daarvan de versen 1, 2, 4 en 5. En ondertussen zal er worden gecollecteerd. Ik herhaal nog even de doelen van de collecte. De eerste is voor de diaconie. De tweede voor de kerk. En de derde collecte is voor het onderhoud van de kerk. De Heere zegene u en de gave die u in zijn dienst terug mag geven. Zingen wij nu Psalm 142, 1, 2, 4 en 5. Zingen wij straks na het amen van de preek uit Psalm 42 en daarvan het tweede en derde vers. Psalm 42 vers 3, 2 en 3, na het amen van de preek zonder nadere aankondiging. De gebedsworsteling van de Heer Jezus in de hof van Gethsemane. En wij letten in de eerste gedachte op hoe hij bidt. Kinderen en jongeren, wij hebben vanmiddag gezongen uit Psalm 116. En wat is dat een prachtige psalm. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Een psalm die je misschien al snel geleerd hebt toen je nog op school zat. Een van de eerste psalmen die je geleerd hebt. God heb ik lief. Een mooie psalm. Weet je wat deze psalm zo mooi maakt? Naast de inhoud van deze psalm. Dat is dat de Heere Jezus deze psalm gezongen heeft vlak voordat hij ging sterven. Wanneer de Israëlieten de paasmaaltijd hielden, dan zongen zij gedurende en na de paasmaaltijd het zogenaamde Hallel. De psalmen 113 tot en met 118. En ook deze psalm, waarmee wij vanmiddag de dienst zijn begonnen, God heb ik lief, van die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, roept tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, hij redt mij keer op keer. Dat heeft de Heer Jezus gezongen vlak voordat hij met zijn discipelen naar Gethsemane gaat. Wat zal er door de Heer Jezus heen zijn gegaan toen hij deze psalm gezongen heeft? Als ze zo met zijn 12 rondom de paasmaaltijd staan, Judas is al weg. En hij met de 11 discipelen die over zijn deze psalm zingt. God heb ik lief. Dan zingt de Heer Jezus daarover zijn Vader. Vader, wat heb ik u lief. U hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. U neigt tot mij uw oor al de dagen. U redt mij keer op keer. Aangrijpend als de Heer Jezus dan ook verder zingt. Ik lag gekneld in banden van de dood. Angsten van de hel hadden mij omvangen. En misschien hebben de discipelen het die avond niet eens doorgehad, maar wat zal er door de Heer Jezus heen zijn gegaan, toen hij deze woorden op zijn lippen nam. Want hij wist, als geen ander, wat er die avond, die nacht zou gaan gebeuren. Moet je maar vaak aan denken, kinderen, als je deze prachtige psalm zingt, ook de Heer Jezus heeft deze en ook andere psalmen zelf gezongen. Wat een diepte krijgen deze woorden dan. En als de Heer Jezus dan de lofzang met zijn discipelen gezongen heeft, dan gaat hij met zijn discipelen het huis uit waar ze zijn. En ze gaan Jeruzalem uit en ze dalen af in dat dal, het Kidrondal. En in dat Kidrondal ligt een boomgaard, een olijfboomgaard. Gethsemane. Die naam die betekent letterlijk oliepers. De vruchten van de olijfboomkinderen werden gebruikt om olie van te maken. Ook vandaag de dag kan je dat nog steeds kopen, olijfolie. En hoe ging dat dan? De mensen gooiden die druiven in een grote bak en dan gingen ze daar door die druiven heen lopen met, door die vruchten heen lopen met hun blote voeten. En zo werd die olie uit die vruchten geperst. En die olie werd voor van alles gebruikt. Voor het eten en ook voor de lichamelijke verzorging. En daar in die hof, in die olijfboomgaard, daar zegt de Heere Jezus tegen de discipelen, althans tegen 8 van hen, blijven jullie maar hier. We lezen dat in vers 36. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zei tot zijn discipelen, zit hier neer, totdat ik heen ga en aldaar zal gebeden hebben. En samen met 3 andere discipelen gaat hij nog een stukje verder de hof van Gethsemane in. Hij neemt Petrus met zich mee en de 2 zonen van Zebedeus. Dat zijn de discipelen Jacobus en Johannes. Discipelen die hij wel vaker meeneemt als er iets gaat gebeuren. Toen hij bijvoorbeeld het dochtertje van Jairus opwekte, toen mochten Petrus, Johannes en Jacobus met hem mee. En toen de Heer Jezus daar op de berg was en verheerlijkt werd, toen Mozes en Elia met de Heer Jezus spraken en de Heer Jezus helemaal begon te glanzen van hemelse heerlijkheid, toen waren daar ook Petrus, Jacobus en Johannes bij. Hij neemt deze 3 discipelen de hof verder mee in. Waarom doet de Heer Jezus dat eigenlijk? Wel, gemeente, de Heer Jezus wil op dit moment niet alleen zijn. Want hij voelt wat er in die hof en na die hof op hem afkomt. En de Heer Jezus is ook mens. Hij weet dat dat diepe en donkere lijden daar wacht. En hij heeft behoefte aan mensen om zich heen. Die met hem strijden, met hem waken, met hem bidden zullen. Hij wil deze strijd niet alleen aangaan. Hij neemt zijn 3 discipelen waar hij het meest aan heeft vertoond en het meest aan heeft laten zien, neemt hij met zich mee. Maar er is ook nog een andere reden waarom hij deze discipelen met zich meeneemt, gemeente. Want stelt u zich nou eens voor dat de Heer Jezus dat niet gedaan zou hebben. Hoe zouden wij weten wat daar in die hof van Gethsemane plaats heeft gevonden? En u mag best weten, toen ik deze preek aan het voorbereiden was, toen dacht ik om het nou hierover te hebben vanmiddag. Over dat diepe lijden van de Heer Jezus en zijn gebedsworsteling daar in Gethsemane, gemeente, wij betreden vanmiddag met elkaar geheiligde grond. Het is net als bij Mozes bij de brandende braambos, doe je schoenen uit, want de grond waarop je staat is heilige grond, gemeente. Maar de Heer Jezus wil door het meenemen van deze 3 discipelen, wil Hij ook dat dit bekend zal zijn. Dat de kerk van alle tijden en plaatsen zal weten wat daar in die hof van Gethsemane heeft plaatsgevonden. En als Hij dan zo daar met zijn discipelen die verder die hof inloopt met deze 3, dan zien de discipelen wat er gebeurt. Vers 37. Jezus begon droevig en zeer beangst te worden. Dat is wat kinderen, jongeren, dat de Heer Jezus, de Zoon van God, die zo machtig en krachtig is, droevig en zeer beangst begint te worden. De discipelen zien het aan hem. En wat een tegenstelling, want die discipelen hadden net nog gezegd, Heere, al zullen ze ons doden, wij zullen met u meegaan, wij zullen met u strijden. Wij zullen geenszins aan u geërgerd worden vannacht. Hoor je ze praten, deze mannen, vanuit de liefde van hun hart. Wat een grote woorden gebruiken ze, wij zullen geenszins aan u geërgerd worden. En dan de Heer Jezus, droevig en zeer beangst begon hij te worden. En hij laat het niet alleen zien, gemeente, maar hij zegt het ook nog tegen zijn discipelen. Toen zei hij tot hen, vers 38, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Dat is een sterke uitdrukking die de Heer Jezus hier gebruikt. Hij komt wel meer voor in de schrift als God aan Jona vraagt. Jona, ben je boos op mij? Ja, zegt Jona, ik ben ontstoken tegen u tot stervens toe. En als Simson daar ligt nadat hij zoveel Filistijnen heeft gedood, dan roept hij tot de hemel. Want hij heeft dorst en hij voelt het dat hij gaat sterven en dan roept hij het uit, mijn ziel dorst. Want ik ben tot stervens toe. En ook Elia, als hij daar onder de jeneverboom ligt in de woestijn, dan zegt hij dergelijke woorden. Nou, een vraag, gemeente. En ook aan jullie kinderen. Waarom zou de Heer Jezus zo beangstigd en bedroefd zijn op dit moment? Waarom? Waarvoor is de Heer Jezus bang? Wel, zeg je misschien vanmiddag, nou, hij is natuurlijk bang voor datgene wat er gaat komen. Want hij weet wat er gaat komen, dat straks die soldaten zullen komen en die tempelpolitie om hem gevangen te nemen. Hij weet dat ze hem dan zullen binden. En hij weet dat ze hem zullen meenemen naar de hof van Caiaphas. En hij weet dat ze hem daar in zijn gezicht zullen slaan, nadat ze een doek over zijn gezicht hebben gelegd en zullen roepen, profeteer dan wie u geslagen heeft. En hij weet dat hij dan meegevoerd zal worden naar Pilatus. En hij weet dat hij door de soldaten van Pilatus zal worden gegeeseld en bespot. Dat ze zullen neerknielen voor hem en hem zullen aanbidden als een koning. Hij weet dat ze zijn rug zullen openslaan met een geesel. Hij weet dat ze die doornenkroon op zijn hoofd zullen zetten en met een rietstok op die doornenkroon zullen slaan. Hij weet het allemaal. En hij weet dat ze hem daarna zullen meenemen naar de kruisheuvel Golgotha en hem aan een kruis zullen spijkeren en dat hij daar zal sterven. Hij weet het. Zou dat het zijn? Zou dat het zijn waarom de Heer Jezus hier zo bang is? Het zou best kunnen, kinderen. Want moet je eens voorstellen dat je weet, dat je nu weet, dat je vanavond dit allemaal zal ondergaan. Dat ze je gevangen zullen nemen, zullen geeselen, uiteindelijk zullen gaan doden. Wel, de schrik zou om je hart slaan toch. Maar zou het werkelijk het diepste van de angst zijn van de Heer Jezus, waarom hij zo bang en zo bedroefd is geworden? En misschien als dit allemaal waar zou zijn, en het is ongetwijfeld waar, maar waarom is hij dan verdrietig? Of is er meer aan de hand? Ja, kinderen, er is meer aan de hand. Veel meer. Want waarom is de Heer Jezus hier zo bang vandaag, vanavond, in de hof van Gethsemane? Wel, de Heer Jezus is bang voor zijn lijden en de naderende dood, maar hij heeft toch zelf ergens in Matthäus gezegd, wees niet bang voor degene die uw lichaam kunnen doden, wees veel meer bang voor hem die uw ziel kan werpen in de hel. En dat is zijn diepste angst, gemeente. Want hij weet dat hij hier in de hof van Gethsemane de drinkbeker van zijn vader aangereikt krijgt. Hij bidt het toch ook, vader, indien gij wilt, laat deze drinkbeker voor mij voorbij gaan. En wat betekent dat, kinderen, die drinkbeker? Wel, misschien heb je wel eens van je moeder een drinkbeker gehad met een heel vies hoestdrankje erin. En dan zei ze tegen je, toch opdrinken hoor, het is goed voor je. En al kokhalzend dronk je die beker leeg. Afschuwelijk. Je hoopte dat je maar snel beter was, niet nog zo'n beker. Maar de Heer Jezus krijgt hier vannacht ook een beker in de hof van Gethsemane aangereikt. En hij krijgt hem aangereikt van zijn eigen vader. En wat zit er in die drinkbeker? Wel, die drinkbeker zit vol met de toorn van God over de zonde. Over de zonde van al de mensen op de wereld. Die beker is vol tot de rand gevuld. En die beker van Gods toorn krijgt de Heer Jezus in de hof van Gethsemane aangereikt. En al die zonde van dat hele menselijke geslacht, van al die mensen die toen en nu en nog leven zullen straks, zitten in die beker. En de toorn van God zit in die beker. God is zo vertoornd over onze zonde, dat die beker tot de rand toe is gevuld. En hij reikt hem zijn zoon aan. En Jezus schrikt daarvan terug, gemeente. Hij wordt droevig en zeer beangst. Voelt u wat hier gebeurt, gemeente, vanavond in de hof van Gethsemane? Dat Jezus die beker vol van de gramschap God over de zonde krijgt aangereikt. Daar zou je bang van worden als je met de toorn van God in je leven wordt geconfronteerd. Het is voor ons mensen al nauwelijks te dragen als de Heere door zijn geest ons in het licht van zijn wet al onze zonden laat zien. En laat zien hoe boos en vertoornd hij is over die zonde. Dat houdt geen mens vol. Maar nu, een beker vol van de gramschap van God, de boosheid van God, tegen de zonde van de hele wereld. Daar zou je bang van worden. Maar waarom wordt de Heer Jezus dan verdrietig? Wel, gemeente, de Heer Jezus en kinderen, de Heer Jezus voelt nog iets anders. Hij voelt dat hier in de hof van Gethsemane het vaderhart voor hem dicht gaat langzaam. En dat de hemel dicht gaat. En dat kende de Heer Jezus niet. Hij die geen zonde gedaan heeft, hij wist niet wat het was om van zijn vader gescheiden te zijn. Hij wist niet wat het was om van zijn vader verlaten te zijn. En hier gaat hij de diepste ellende van ons mensen in, schuldig aan God. De toorn van God die over ons rust, op ons rust. En de scheiding van God, die gaat Jezus hier beleven als de Zoon van God. Hij die één was met zijn vader, voelt dat zijn vader hier zich van hem af gaat wenden. En dat langzaam de deur van de hemel en van het vaderhart dicht gaat voor hem. En daar wordt hij heel verdrietig van. Want hij kent dat niet. En dit is het ergste voor hem, dat zijn vader hem verlaat. En daarom roept hij het straks ook aan de kruis, paal van Golgotha uit, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat is de diepste lijden van onze Heer Jezus Christus, gemeente. En nu een vraag vanmiddag. Zijn wij ook zo bang voor de toorn van God? Of worden wij ook zo verdrietig van het feit dat wij, als wij niet met hem leven, gescheiden leven van God? Jongeren, heb je een nieuw hart? Nou, dat is wel een vraag vanmiddag. Ja, maar daar komt het wel op aan, jongeren. Heb je een nieuw hart? Geloof je dat de Heer Jezus voor jouw zonden geleden en gestorven is? Want als dat niet zo is, jong en oud, dan rust de toorn van God op u en op jou. En leef je gescheiden van God. En word je daar bang van? Word je daar verdrietig van? Of kan je het daar prima onderuit houden? Ja, ik ben onbekeerd, ja. De Heere moet het doen, hè. Ja. Nog een bak koffie. Zo. Jongeren, wat doe je als je doorleeft terwijl je weet dat je geen verzoening met God hebt? Dan rust de toorn van God op je. En als Jezus dat ziet, en hij ziet hoe zijn vader hem die drinkbeker aanreikt, vol met die toorn van God, dan wordt hij bang en bedroefd tot stervens toe. Mag ik het eens in normaal Nederlands zeggen, gemeente? Jezus gaat hier dood van de angst en het verdriet. U ook? Jij ook? Want onderschat die toorn van God over de zonden niet, gemeente, als de Heere zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem dit lijden heeft laten ondergaan tot aan de dood van het kruis. Wat zal hij dan met ons doen? Als wij zomaar doorleven, onverzoend met God, dan gaan wij tot in eeuwigheid in de hel deze drinkbeker drinken, jongeren, ouderen. Tot in eeuwigheid. De Heer Jezus laat het zijn discipelen zien. En hij laat het ons door de discipelen heen. Is het in het woord van God terechtgekomen. En het heeft de Heilige Geest goed gedacht om dat vanmiddag aan ons hart te leggen. Hij laat het ons zien wat de toorn van God tegen de zonde is. Maar wij zien hier ook iets anders, gemeente. En dat is de troost. Want hier waar Gods toorn in zijn volle gewicht op de Heere Jezus komt, is het ook ten volle dat de liefde van God openbaar komt, gemeente. Dat hij nou zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet zou verderven, maar zou leven. En belijden wij het niet met het avondmaalsformulier dat hij, eer hij de zonde ongestraft liet laten, ze gestraft heeft aan zijn eigen lieve zoon, de Heer Jezus Christus. Hier in Gethsemane kruisen Gods toorn en Gods liefde elkaar, gemeente. Hier zien wij hoe diep God de wereld heeft lief gehad. Dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. En hier zien wij de liefde van de zoon die zichzelf geeft aan de vader. Voor ons. Heilige grond vanmiddag waar we op staan, gemeente. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Het zijn de woorden uit Psalm 42 die we straks ook zullen zingen. De Heer Jezus voelt het, die beker wordt hem aangereikt, de golven van Gods toorn gaan over hem heen. En hij begint droevig en zeer beangst te worden. En wat doet de Heer Jezus dan? Hij gaat bidden. Letten wij daarop in onze tweede gedachte, als we letten op wat hij bidt. De Heer Jezus loopt nog een stukje verder de hof in. Hij laat zijn drie discipelen achter. Blijf hier en waak met mij. Val niet in slaap. Wees wakker. En een weinig voortgegaan zijnde, vers 39, viel hij op zijn aangezicht biddende en zeggende, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. De Heer Jezus valt in al zijn verdriet en in al zijn angst op de grond. En hij begint te roepen tot de hemel. Ik denk dat het op dat moment heel stil is geworden in de hemel, denkt u niet? Want die stem van de Heer Jezus uit de hof van Gethsemane klonk daar in de hemel. En zijn vader hoorde hem die woorden spreken. In de hemel wordt het stil. En het vaderhart springt op van vreugde, gemeente. Want eindelijk gaat er weer iemand van de aarde roepen. De Heere God had een hof gemaakt in Genesis 1. En daar zette hij Adam en Eva in. En Adam was de zoon van God, lezen wij in Lucas 4. En Adam kende God aan de stem van de wind van de dag. En God en Adam spraken met elkaar. Maar die stem in het paradijs is gestopt. Het is stil geworden op de aarde. En als God gaat kijken wat er op de aarde aan de hand is, waarom het zo stil is geworden, dan ziet hij zijn zoon Adam niet meer. Adam, waar ben je? En daar komt Adam tevoorschijn, bedekt met bladeren, verstopt tussen de bomen van de hof. Ik vreesde uw stem, want ik ben naakt. Wie heeft je gezegd dat je naakt bent, Adam? En u kent de geschiedenis. En daar raakte God zijn zoon Adam kwijt. En toen werd het stil op deze wereld. Adam kroop weg in de bomen van de hof. En nu vanavond hier Gethsemane. Christus als de tweede Adam kruipt tussen de bomen van de hof van Gethsemane. Maar hij is niet stil, gemeente, hij verbergt zich niet, nee. Hij roept tot de hemel, mijn vader. In Marcus staat Abba, alsof de Heer Jezus roept, Papa. Zou het niet stil geworden zijn in de hemel als de vader de stem van zijn zoon hoort, de tweede Adam? En wat een wonder is dat de Heer Jezus hier roept tot zijn vader, mijn vader. En straks, enkele versen verder, mijn vader. Indien gij wilt, laat deze drinkbeker voor mij voorbij gaan. In dat eerste gebed, gemeente, daar bidt de Heere Jezus, mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker dan voor mij voorbij gaan. Niet op deze manier, vader, kan het ook nog op een andere manier. Maar niet mijn wil, uw wil geschieden. En in het tweede gebed vraagt de Heer Jezus dat niet meer. Hij vraagt niet meer of de drinkbeker dan voor hem voorbij zal gaan. Nee. Vers 42. Mijn vader, indien deze drinkbeker voor mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drink, uw wil geschieden. Dus in het eerste gebed, daar bidt de Heer Jezus nog, kan het ook op een andere manier. Vader, dit lijden is zo diep, zo groot, zo vreselijk. Kan het ook anders? Maar niet mijn wil, uw wil geschieden. En in het tweede gebed heeft de Heer Jezus zich verzoend met de wil van zijn Vader. Nee, Vader, het kan niet op een andere manier. Zo moet het gaan. En ik zal die drinkbeker van u aannemen. En ik zal die drinkbeker drinken, Vader. Tot de laatste druppel toe zal ik hem leeg drinken. Want ik heb al de zonden van de wereld op mij genomen. En ik heb de toorn van u tegen die zonde op mij genomen. Ik ga die diepe verlatenheid in, Vader. En ik zet de drinkbeker aan mijn lippen. Uw wil geschieden. Dat uw wil geschieden in vers 42 is geen gebed. In het Grieks is het een bevel. De Heer Jezus wil dat de Vader, dat Vaders wil wordt volbracht. En hij is tot aan het diepst gehoorzaam aan zijn Vader. U hebt dat vanmorgen overdacht. En die gehoorzaamheid, gemeente, die kost hem alles. Die kost hem zelfs de gemeenschap met zijn Vader die je nou juist zoekt daar in Gethsemane. Want de Heer Jezus komt niet voor de eerste keer in Gethsemane, hij komt daar vaker. Johannes 18 kunt u het lezen. En dan zoekt hij in gebed de gemeenschap met zijn Vader, de nabijheid, zijn liefde, zijn troost, zijn kracht, de gemeenschap. Maar nu zegt de Heer Jezus, uw wil geschieden, Vader. Als ik dan die drinkbeker drinken moet, zie, hier ben ik. Psalm 40. De rol van het boek is met mijn naam vervuld. Brandoffers voldeden niet om die schulden te betalen. Toen zei ik, zie, ik kom, o Heere. En zo wordt de zoon, is de zoon, eenswillend met zijn Vader. En wat is dan de wil van de Vader, gemeente? Jesaja 53. Het behaagt God zijn zoon te verbrijzelen. Maakt u het nog een beetje mee vanmiddag? Het behaagt God zijn zoon te verbrijzelen. Dit is de wil van de Vader, dat zijn zoon verbrijzeld wordt onder zijn toorn. Dit is de wil van de Vader, dat die zoon zich laat verbreken en verbrijzelen uit liefde tot zondaar. En u en ik hadden daar verbrijzeld en gedood moeten worden, maar hij gaat voor u. Voor jou. Dit is de wil van de Vader. Het behaagde hem zijn zoon te verbrijzelen. En dit is de wil van de zoon. Filippenzen 2. Die zichzelf vernietigd heeft. De gestalte van een mens heeft aangenomen. Een slaaf gelijk is geworden. En gehoorzaam is geworden tot de dood. Ja, de dood van het kruis, die vervloekte dood waarvan God gezegd had, vervloekt is een iegelijk die hangt aan het hout. Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Wat een diepe woorden zijn dit, gemeente. Dat de Heer Jezus nou eenswillend is met de Vader. En dat hij zich volledig en geheel geeft aan zijn Vader. Overgeeft aan de wil van zijn Vader. En terwijl hij weet dat hij hem de dood in gaat brengen, die vervloekte dood van het kruis, vlucht hij niet weg. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen, hebben we gezongen. Totdat de dood voor ogen scheen, angsten der hel, banden van de dood hadden mij omvangen. Ik riep tot de hemel en de hemel ging dicht. En zo ging hij die weg. Uw weg. Vertroost u dit nou vanmiddag, gemeente. Dat de Heer Jezus deze weg wilde gaan voor u en voor jou. Sta hier nou met het schaamrood op je kaken te kijken in de hof van Gethsemane. Maar je kan geen toeschouwer blijven hoor. Je kan niet vanavond verder leven alsof deze preek er niet is geweest. Dat kan niet. Of je hart gaat nog verder dicht voor dit woord. Of je verbreekt door zoveel liefde en genade die hier gepredikt wordt, gemeente. Want hij gaat daar voor mij. Het zijn mijn zonden die hem die slagen hebben aangebracht. Het zijn mijn zonden die hem hier door de hof van Gethsemane als een worm laten kruipen over de grond. Het zijn mijn zonden waar die het bloedige zweet uit zijn poriën persen. Het zijn mijn zonden die hem met de toorn van zijn vader confronteren. Zegt u dat nou gelovig na vanmiddag? Want dan kruipt daar uw borg en uw zaligmaker door de hof van Gethsemane, gemeen. Hij heeft alle eer afgelegd. Alle menselijke waardigheid is weg. Alle goddelijke heerlijkheid is weg. En hij kruipt daar als een man, als een worm en geen man. Beladen met de zonde van deze wereld. Gebukt onder de toorn van zijn vader. Vader, indien gij wilt. En wat is dat een troost, gemeente. Dat je vanmiddag mag weten. Dat hij die drinkbeker nou voor u en jou gedronken heeft. Dat hij die druppel, die beker tot de laatste druppel heeft leeggedronken. En dat God in de hemel is verzoend, omdat Jezus Christus met zijn eigen bloed in het heiligdom is binnengegaan. En daar de toorn van God tegen de zonde heeft geblust, met zichzelf en zijn eigen bloed. En dan ben je een gelukkig mens, gemeente. Als je mag weten dat je zonden voor God zijn geworpen in een zee van eeuwige vergetelheid. En dat deze Jezus, de Zoon van God, voor u en jou de toorn gedragen heeft. Dat hij daar hing aan het kruis van Golgotha in die uren van dikke duisternis. En aan u en aan jou heeft gedacht. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ten slotte letten wij op onze derde gedachte, gemeente, de waarschuwing en de troost vanuit dit gedeelte. De Heer Jezus geeft hier zijn discipelen twee bevelen mee. Waakt en bid. Waakt en bid. Is dat nodig dan? Nou, de Heer Jezus zegt van wel. Waakt en bid opdat gij niet in verzoeking komt. Vers 41. De geest is wel gewillig. Ik weet wel, kind, dat je mij graag wil volgen, in mijn lijden zelfs wil delen. Maar ja, dat vlees, hè? Dat vlees is zo zwak. De discipelen, ze vielen in slaap. En de Heer Jezus waarschuwt ze, en ook ons vanmiddag. Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. Wat bedoelt de Heer Jezus met deze woorden? Wel, hij bedoelt, waakt en bid, opdat je niet in hetzelfde lijden met mij komt. Je zal lijden als je mij wil volgen, ja. Maar ik ben staande gebleven, maar wees wel wakker. Wees wel wakker. Want die verzoekingen die komen, en die verleidingen in je leven die komen, en de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Je bent zo zwak, gemeente. Je bent maar een mens. En als de duivel rondgaat als een briesende leeuw, dan gebruikt Petrus diezelfde woorden: waakt, wees nuchter, bid, opdat gij niet in verzoeking komt. Juist in het laatste der dagen zal die verzoeking er zijn. En er zal er hevig zijn. We zien het in Irak, we zien het in Nigeria, hoe die machten en krachten van de Satan zich ontpoppen en ontplooien. Maar ook hier in het Westen is hij aanwezig. Jongeren, waakt en bid. Opdat je niet in verzoeking komt. Dat je niet in slaap valt met die 10 meisjes die in slaap vallen. De gelijkenis uit het vorige hoofdstuk, als de bruidegom komt. Waakt en bid. Opdat gij niet in verzoeking komt. En konden ze waken? Nee. Wat een teleurstelling voor de Heer Jezus, dat zelfs zijn intiemste vrienden niet bij hem zijn als hij zo moet lijden. Ze vallen in slaap. Bent u nog een beetje wakker vanmiddag, gemeente? Het gevaar is zo groot dat we dit allemaal zo kennen, dat het allemaal van die bekende klanken zijn, dat het ons niet meer in beweging zet, dat het ons niet meer raakt, dat we het allemaal met droge ogen aan kunnen horen hoe de Heer Jezus hier kruipt over de grond van ellende. Maar het is wel uw ellende die hij hier laat zien, hoor. Waakt en bid. En dan nog iets, gemeente. Dat gebed van de Heer Jezus, hè? Uw wil geschieden. Dat bidden wij ook wel eens als we het onze Vader bidden. Maar wat betekent dat nou eigenlijk? Dat betekent dat we ons zonder vragen overgeven aan de wil van God, die altijd goed is. Heidelbergse catechismus. Doen wij dat? Leven wij zo met de wil van de Vader, zoals de Heer Jezus ons dat voorhoudt? Uw wil geschieden. Uw wil die alleen maar goed is. Zonder vragen volgen. De geest is vastgewillig, gemeente, maar het vlees, hè? Het vlees. O, als de Heere mij tegenkomt en als zij tegenslagen in mijn leven zendt. O, wat sta ik dan vaak met gebalde vuisten naar de hemel. En waar is dan dat gebed, uw wil geschieden? Herkent u dat, gemeente? Misschien zegt u vanmiddag wel, ja joh, je moet eens weten wat er allemaal in mijn leven speelt. Al mijn lijden, al mijn verdriet, al mijn ellende die ik tegenkom. En dan uw wil geschieden, terwijl de ziekte zich voortvreet in mijn lichaam. Terwijl ik geen werk heb, terwijl mijn huwelijk op de klippen is gelopen. Uw wil geschieden. Ja, gemeente. Uw wil geschieden. Volgen zonder vragen. Want hij is mijn hemelse Vader in Christus Jezus. En zijn wil is enkel goed. En als ik dan hier zie wat die wil van de Vader betekent. Dat zijn zoon daaronder kapot gaat en ten onder gaat. Wat klaag ik dan nog? Als hij zijn eigen zoon niet gespaard heeft, zal hij ook mij niet sparen als hij mij tot zijn kind aanneemt. Uw wil geschieden. Wat een gebed, gemeente. En misschien voel je vanmiddag in je hart die weerstand rijzen. Maar man, dat kan toch helemaal niet wat je allemaal nu zegt. Ja, gemeente, toch kan het. Want als ik nou de Heer Jezus ga zien, hè, als hij daar zo kruipt door die hof. En als God zijn toorn tegen hem niet tegengestaan heeft, maar helemaal uitgiet. Dan kan hij ook mij dragen, toch? En dan lees ik in Hebreeën 4 dat hij een hoge priester is, die in alles verzocht is geweest, waar ook ik in verzocht ga worden. Wat een troost is dat dan. Dat als ik zo moet lijden en zo moet sterven, als ik het niet meer weet en niet meer zie en overzie, En als de geest wel gewillig is, maar het vlees zo zwak, dan mag ik op hem zien. Uw wil geschieden, Vader. Ook al ga ik er dan aan onderdoor. Uw wil geschieden. Uw naam worden geheiligd. En uw koninkrijk zal komen en zo door dat lijden heen. Zal hij me straks opnemen in zijn koninkrijk. En dan hoor ik Paulus in de Romeinenbrief zeggen. Dat het lijden van deze wereld niet is te waarderen tegen de eeuwige heerlijkheid die ons wacht. En daar gaan we mee eindigen, gemeente. Is dat nou je vooruitzicht, jong en oud? Omdat hij hier zo gebeden en zo geroepen heeft tot zijn Vader. Is in zijn verzoenend sterven nou jouw toekomst vast? Dat je met hem door dat lijden heen moet, niet zo ernstig als Jezus, dat begrijpt u. Zo diep hoeven wij er niet doorheen, maar toch, het kan soms diep gaan in ons leven. Maar dat we dan toch op hem mogen zien, die de schande heeft veracht, omdat het loon wat hem was voorgesteld, hem er doorheen hielp. En in dat lijden is mijn lijden dan vervat. En dan kan ik met hem gaan bidden door zijn kracht, alleen maar door hem. En in zijn geest, alleen maar op die manier. Uw wil geschieden, Vader, hoe het ook ga in mijn leven. Maar dan gaat het door het lijden heen, naar die eeuwige heerlijkheid die wacht. Waar Jezus is. Die hier kruipt als een worm en geen man. Maar die is opgestaan en opgevaren. En zit aan de rechterhand van zijn Vader. Waar hij altijd voor ons bidt. En dan reikt hij u de drinkbeker aan. En dan zegt hij, dit is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Hierin vind je vergeving van zonde. En ik zal die beker op aarde niet meer drinken. Totdat ik hem met je zal drinken straks in mijn koninkrijk. Wat een heerlijk vooruitzicht, gemeente. Ben je erbij? Ben je erbij? Amen. Gemeente, in de voorbeden willen wij gedenken aan de wereld die verloren ligt in zonde en schuld. We willen bidden voor een behouden en voorspoedige reis van Alexandre en Weineke Kanri met hun kinderen vanuit Togo naar Nederland aanstaande dinsdag. We willen bidden voor de heer Teun de Bruin, die in verband met zijn gezondheid niet onder ons kan zijn. En we willen ook bidden voor het afscheid van familie Van de Ven, die in verband met de verhuizing de laatste keer onder ons midden, in ons midden is. Laten wij danken en bidden. Heere Jezus, wat heeft u toch bewogen om deze strijd te strijden? Om zo diep neer te dalen en om zo de drinkbeker van uw Vader leeg te drinken. Wat een diepte. Wat een diepte van uw toorn, maar ook wat een diepte van uw liefde. Heere, wij bidden u. Wilt u het woord wat gesproken is zegenen aan ons hart? Laat het voor ons ter bemoediging zijn in de nieuwe week die we zijn ingegaan. En als wij u niet kennen, Heere, laat het ons tot inkeer brengen bij u. Mijn zonde, mijn schuld. Maar die wilde u nou dragen voor mij. Heere Jezus, hier kom ik, arm, blind en naakt, tot u die zalig maakt. Heere, wij danken u voor deze dienst, dat die in alle rust mocht plaatsvinden. En wij bidden u, ga met ons mee naar onze huizen. Laat het woord met ons meegaan de nieuwe week in, als we weer naar school gaan, als we ons werk weer op gaan pakken. Maar ook in de nieuwe week, als de zorgen daar zullen zijn van het lichaam. Misschien hebben we geen werk. Misschien zijn er vele zorgen die ons bezighouden, Heere. Laat het woord met ons meegaan. Het is zo moeilijk om te bidden. Uw wil geschieden. Maar maak ons door uw woord en geest bereid om dit gebed van harte mee te bidden. Wij willen u bidden, Heere, voor deze wereld die verloren ligt in zonde en schuld. Wat voltrekt zich allemaal op deze wereld? Hoe lijkt de mensheid wel met blindheid geslagen te zijn en zich rijp te maken voor het oordeel? En niet alleen de mensheid zucht, maar ook de schepping zucht en gaat langzamerhand steeds verder kapot. Alles wijst, Heere, op uw wederkomst. Wij weten niet hoe lang dat nog zal zijn, maar wij bidden u. Laat het woord van uw evangelie door deze wereld gaan. Zegen, zending en evangelisatie. En mogen ook wij, die uit zo'n grote genade mogen leven, toch uw grote naam rondom verkondigen, opdat ook anderen door ons getrokken mogen worden tot u. We willen u bidden of u bij Alexandre en Weineke wil zijn als zij terugkomen vanuit Togo naar Nederland. Geeft u hen een goede reis, een behouden reis en ook aanstaande zondag een gezegende dienst als zij hun kind ten doop zullen houden. Wij bidden u voor de heer De Bruin die niet onder ons aanwezig kan zijn. Wilt u met hem zijn hier in zijn omstandigheden, hem sterken en krachten geven om ook het kruis wat hij moet dragen vrolijk achter u aan te mogen dragen. En dat kan toch alleen als wij van u de kracht ontvangen en een verlicht verstand om op u te zien die het kruis heeft gedragen voor ons. Wij bidden u ook voor de familie Van de Ven die vanmiddag voor het laatst in ons midden aanwezig is. Wij danken u voor de gave die u in hen gaf als zij ook het kostes echtpaar waren en zo lang de gemeente hebben mogen dienen. Wilt u met hen zijn als zij gaan verhuizen voorlopig naar Asperen toe? Heere, ga met dat gezinnetje mee. Geeft u hen een plek in een andere gemeente waar zij ook gevoed mogen worden door het woord van u. U bent overal en altijd dezelfde. En mogen de dierbare herinneringen uit deze gemeente met hen meegaan. Het woord wat hier aan hun hart is gelegd, laat het tot zegen zijn. En geeft u ze op de nieuwe woonplaats, in de nieuwe woonplaats, ook een plek in de gemeente. Wij bidden u, Heere, wil zo met ons zijn. Wilt u onze dank aanvaarden? Wees met de broeders van de kerkenraad, wees met deze gemeente, waar we een half jaar hebben mogen arbeiden in het vicariaat. Heb dank voor al die ontmoetingen. Als we allemaal bekende gezichten ook zien. Als we hebben meegezucht in het lijden. Als we mee verblijd zijn geweest in de vreugdevolle omstandigheden. Heere, ontferm u over deze gemeente en over de broeders van de kerkenraad. Stel onze vriend tot een zegen in deze plaats. En mag zo uw lof ook hier in Kralingse Veer klimmen. Uit onze kelen tot u, die alle lof waardig bent. En zo bidden wij u met elkaar dat gebed wat u onszelf geleerd hebt. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in der eeuwigheid. Amen. Onze slotzanggemeente is Psalm 43, vers 4 en 5, en ook in die volgorde. Psalm 43 en daarvan het vierde en vijfde vers. Thank you. verheffen wij onze harten tot God. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen zij al de eer. Amen.